Ik was dus van de week bij de Kamer van Koophandel. En daar stond toen Oog Radio zo op zo'n schermpje aan. En dan hoor je allemaal van die DJ stemmen. Hallo, welkom bij Oog Radio. Een starter wordt aangepakt, want hij heeft een vrouw doodgestoken. Wow, wow, wow. Vervolgens kwam de man van de KVK me ophalen voor de afspraak die ik had. En dat was een man die echt alsof hij uit de tv was gestapt, doorging in een radiostem en zei, oké, dus jij wil een eenmanszaak beginnen. Dat kan.
Verhip. We zijn er!
Yay!
Vanga de Rerries deze keer twee gasten deze keer. Dat is echt hoe ik het heb opgetypt in het script.
Ik las het.
Maar we hebben deze keer twee gasten bij ons. Jorrit en Tijn. Woehoe, zijn jullie blij om hier te zijn?
Oh, ik vind het geweldig.
Echt heel blij.
Nou, mooi. Ik
al. Kijk uit. Kijkertjes.
En nou, dit zijn weer twee vrienden van die we bij elkaar hebben geschraapt om hier wat mee te lullen met ons. En ze gaan zich even voorstellen aan de hand van de volgende drie vragen. Oké, wat is sexier? Burrata of Parmigiano?
Parmigiano.
Burrata.
Dat smaakt nergens naar.
Als je het opensnijdt, dan gaat het lekker druipen. Dat is lekker. Dat is geiler dan Parmigiano. Of nee, stukjes.
Nee. Die umami flavor in Parmigiano.
We hebben nog helemaal geen indruk wie is trouwens.
Ik ben Tijn.
Oh, ja. Sorry.
Ik ben Jorrit.
Oké, nu is dat duidelijk. Dank je.
Burrata, sexier.
Dus burrata is Tijn, Parmigiano is Jorrit.
Ik ben het eens met burrata overigens.
Ja, ik ook.
Tuurlijk.
Ja, het is een sexier. Parmigiano is denk ik de wat meer classy. Maar nee. Burrata is
maar ik vind het echt overrated. Het is gewoon overrated.
Plus gewoon al dat sompige en dat,
ja,
dat
is lekker.
Dat lekker romige. Ja. Ik bedoel, je gaat er helemaal voor in de stemming.
Als je aan sexy denkt, dan denk je gewoon lekker aan sappig.
Dan sijpelt het er lekker uit, weet je wel.
Dan kan je
het
lekker opsleuren.
Gewoon heerlijk. Een nat kaasje.
Hoe dan ook, wat is jullie favoriete zomerdrankje? Vraag 2.
Een biertje. Sangria van de Lidl van 3,99 voor 1,5 liter. Echt hartstikke lekker.
Campari met 2 blokjes ijs.
Nou, dat vind ik een beter antwoord dan een biertje.
Nee,
sangria.
Rozeetje.
Ik ga denk ik voor een Campari Spritz. Dus dat is met...
Weten we.
Het Aperol Spritz voor mensen die interessant willen doen.
Dan heb je het over Select Spritz of Sinar Spritz. Dan ben je echt interessant willen doen. Sinar Spritz is overigens wel heel lekker.
Daar ga je.
Je doet het interessant.
Ik heb het wel eens gehad. Ik heb mijn haar geboden, dan ga ik geen nee zeggen.
En dan, laatste vraag, om een beetje in thema te komen.
Oh, een themavraag?
Een themavraag.
Themavraag, baby.
Themavraag, baby. Wat is jullie droomauto?
Echt heel, 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 heel saai.
Oh nee.
Maar een
biertje?
Ja, een biertje. Nee. Een Volvo V60 of zo. Ja.
Degelijk.
Ja, heel degelijk. Maar
ik snap het wel.
Het is gewoon lekker saai. Het is
alles wat je nodig hebt.
Ja, maar kom op zeg. Als je miljoenen hebt, dan ga je toch niet dat kopen?
Ja, maar ik hou niet van dat soort dure auto's. Dan gaan allemaal mensen naar je kijken. Krijg je helemaal van die handgebaren. Je wilt toch niet opvallen?
Die handgebaren.
Zoals Tijn gaat het van die handgebaren maken er mensen. Laatst zat in een hele ongemakkelijke situatie dat hij een compliment maakte aan een man en reageerde niet. Weet je dat nog?
Ja, dat weet ik nog.
Bij die oldtimer, dat jij hem zo, mooie auto, hij zo...
Ja, maar ze reageren heel vaak wel. En het is een soort traditie om te doen tussen autoliefhebbers. Beide in een auto die ze liefhebben om elkaar te wuiven. En te zeggen hé, jij hebt het ook goed voor elkaar.
Ik vind het heel cringe. En welke auto heb je dan lief?
Nou, ik heb meegenomen een Porsche 930. dat is een jaren 70 Porsche. En dan in Ice Cream Metallic. Prachtige zeegroene kleur. En ik zou heel graag weer een E38 7-serie willen hebben. Zoals ik had, maar dan liefst de 740 met V8.
Eentje uit de Transporter.
Zo eentje uit de Transporter.
Oké, leuk. Hey.
Maar dan blauw en het liefst dan, als het niet de V8 mag zijn, de zeldzamere V12, B12 Alpina uitvoering.
Goh, dat is een antwoord waar we wat aan hebben.
Ja,
precies. Maar goed, hierbij thema dus geïntroduceerd, want we gaan het hebben over auto's, baby.
Ja, met een kleine spoiler wel. Zal ik dat? Ja.
Maar wat is jullie favoriet? Wat is jullie droom?
Oh, ja,
wat
een droomauto? Of een Alfa Romeo 4C of een Volkswagen Up GTI.
Okay,
die vind ik heel leuk.
Ik wil gewoon een Ferrari California, want die vind ik
California?
Schattig. Ja, die vind ik leuk. Ja.
Maar dat is ordinair.
Dat is de cheapo Ferrari.
Hey jongens, moet er door.
Ik vind hem leuk. En laat me, ik ben ook maar gewoon een vrouw. Ik vind het leuk.
Oh.
Ja. Oké. Nou goed, we hebben dus het thema. We gaan het over autofilms hebben. Vinden we super gaaf. We hebben allemaal wat films gekeken. En omdat we dus met drie mannen zitten en we dus net hebben geconcludeerd dat ik ook maar gewoon een vrouw ben, gaan we als eerst wel even onze favoriete Top Gear aflevering benoemen. Ik vind dat dat belangrijk is.
Oh, goeie. Beginnen jullie maar, want ik ga dan even nadenken.
Nou, ik heb veel Top Gear gekeken in mijn tijd.
Oh, ik weet hem al.
En toch is het een van de nieuwere afleveringen. En het is de special, de Frankrijk special, want die vind ik gewoon het grappigste.
Bonjour, monsieur.
Ja, die is wel echt heel erg goed.
Oh, oui, merci, en monsieur.
Gewoon, ik denk omdat die zo simpel is en omdat je gewoon die presentatoren hebt die alleen maar zitten te horen, zit er niet heel in het spectaculaire. Hoezin, zeg ik dat goed? Nou ja, het grootste deel is dat ze gewoon een berg op proberen te rijden.
Ja, die Citroën zit
ja, die is mooi. Ja, die is maar, ja, ik heb echt in mijn broek gepist van het lachen toen ik die zag. Dus,
die. Leuk.
Nou, graag gedaan.
Welke hebben jullie? Ik heb er wel één. Ja, dat is die dat ze de Old People's Car gaan maken. Die heb ik denk ik echt 10.000 keer gekeken. Maar dan maken ze van een Fiat Multipla, maken ze dan een Old People's Car met achterin twee van die grote fauteuils van Shackleton. Because it's so nice to get in and out of your neus. En dat soort dingen. En ze hebben dan de kilometerstand hebben ze gewijzigd, zodat oudjes denken dat ze trager rijden dan wat ze echt doen. Want oudjes rijden altijd traag. Dus dan rij je 10 mijl per uur, maar dan rij je in het echt rijden zeg maar 50. Dat is dan een beetje. En het is zo grappig. Het is echt. Oh, ik elke keer als ik hem kijk, dan beschrik ik me tamelijk. Ja.
Ja, voor mij is het. Ze zijn allemaal geweldig, maar degene die mij het meest in het hoofd is gebleven is ook een van de nieuwere. Dat is van de Norway special, of dat ze in de wild gaan.
Dat kan die flik.
Dat James May gewoon knijterhard tegen de muur aanrijdt. En dat is gewoon echt een fout. En dat gaat bijna mis. En ze gaan gewoon verder. Het was gewoon dubbel gelegen.
Gisteren keek ik de nieuwe. Er staat er weer een nieuwe op. Ik heb hem nog niet helemaal uit. James May binnen 5 minuten dat hij in de auto zit, heeft een crash.
Niet te veel spoilers.
Nee, dat is echt alles. Maar het is zo grappig. Want als je die auto in kwestie ziet, dan vraag je je ook echt af hoe hij dat naar voor elkaar heeft gekregen. Ja.
Volgende vraag.
Nou, dan gaan we door.
Nou, we dachten misschien even een vrachtzoom.
Nee, laten we er maar even
door. Oké, dan gaan we door. Goed, want wij hebben allemaal wat films gekeken.
Laat ik dit even doen. Oké, ik heb deze jongens heb ik gewoon 3 films gegeven die ze konden kijken. Zoals ik altijd doe. En ik had ze dus de leukste George Lucas film gegeven. Namelijk niet Star Wars, maar een leuke autofilm. En ik had ze Two Lane Blacktop gegeven, wat een geweldige racefilm is. Maar natuurlijk kozen ze voor David Cronenberg's Crash. Omdat ik had gezegd dat hij tamelijk briljant was. Ja. Ik had ook niks meer gezegd.
Nee, maar dat was je enige opmerking.
Ja, dat was een red flag.
Ik dacht dat jullie je wel een beetje zouden inlezen. Maar dus is deze aflevering ook een keer van een autofilm aflevering. We beginnen in ieder geval met anderhalf filmbespreking over autofetishes en wat dan ook. En we gaan direct extreme cinema in. Dus even kleine content warning als je geen zin hebt om te geraken. En dan spoel je maar even door.
Maar ik wil nog wat kwijt.
Ja.
Het was niet zozeer dat ik dit wou kijken. Het was meer dat het was. Ja, je krijgt ijs over je heen. Wat dus ga maar iets kijken.
Ik zei nog, je kunt ook de Transporter kijken. En dat heb ik er net nog 10 keer herhaald.
Ja, maar net
je had ook gewoon anderen kunnen kijken. En ik zei, je moet maar Titan gaan kijken. Want dit is van de guy van Crimes of the Future. Jouw minst favoriete film van vorig jaar.
Transporter is wel tamelijk briljant. Al zeg ik het zelf.
Ja, daar komen we zo op. Maar goed, dus we hebben. Jullie hebben Crash gekeken. Wat echt een rare film is. We gaan maar geen plot synopsis doen. Want het werkt niet. Crash, niet te verwarren met Crash uit 2004. Wat de grootste Oscar-steal ooit is, zo'n beetje. Is een film uit 1996 van David Cronenberg. Die we vaak al hebben behandeld. Die graag films over lichamen maakt. En vaak films maakt van boeken die niet verfilmbaar zijn. Hier heeft hij dat gecombineerd. Nadat hij Naked Lunch had gemaakt. Maar hier, dit is een boekverfilming van een boek wat precies 50 jaar oud is. En wat tamelijk. Ondanks dat het niet leuk te vinden is, denk ik ook al. Maar het is heel interessant, zeker om er nu weer over na te denken, vind ik dan.
Nee.
Ik weet niet of we dat in deze podcast doen.
Nee, sorry, echt niet. Komt bij mij niet in.
Het is een film die gaat over mensen die in een soort fetish groep zitten, waarin ze beroemde car crashes van de celebrities uit Hollywood en zo naspelen. En daar halen ze seksueel genot uit. Dit is een film waarin er een seksscène zit. Die heeft Martin Koolhoof in zijn tv-programma ook wel eens laten zien. Waarin iemand letterlijk door de hechtingen van een open beenwond heen neukt in een auto. Dit is een compleet rare film. Ja, en hij is gefilmd een beetje met een een soort afstandelijke blik. Alsof je ook een beetje door een autoruit heen kijkt. Of zeg maar, zoals ik het graag liever beschrijf, zeg maar, alsof je voor een ruit staat waarachter Poquito staat. Maar er zit altijd een stukje glas tussen je. Het is vervreemdend. Het is zoals Roger Ebert zei, een pornografische film in vorm, maar niet in resultaat. En jullie hebben die gekozen boven die George Lucas film. Die
we hebben gewoon niet gekeken. We hebben gewoon echt niet gekeken. Jij zei gewoon, oh, dat is een leuke film. Nou, goed, tamelijk briljante film. En toen dacht, nou ja, dan doen we dat maar.
Ja. Tantoe kut om te zien.
Ja, het is niet leuk.
Nee, je wordt er gewoon naar van.
En er zat ook niet echt die diepgang die je net opschrijft. Ik vond hem echt niet, hoor.
Nee.
En ik zat
een auto eruit? Nee, gewoon ruk.
Ik vond het jammer dat er een tv-scherm tussen zat, anders had ik het wel kapot geschoten.
Zo, dat zijn de woorden van een echte Tijn.
Maar het was wel een beetje grappig.
Het was wel grappig, lachbaar.
Ja, het was op zich, het was nog wel vermakelijk, maar op een gegeven moment was ik er eigenlijk wel klaar mee. Ja.
Oh, dat snap ik heel goed.
Oh, en het duurde toen, ik dacht was er na 10 minuten al klaar mee, en toen duurde het nog zo lang.
Weet je, ik kan over alle filosofische implicaties houden, maar ik heb wel een leuke anekdote die niet zozeer over de film gaat, als wel over Cannes, waar die toen op is gekomen. Want toen was Francis Ford Coppola de hoofd van de jury. En de juryprijs, daar moet de hele jury achter staan. Dat lukte niet, want Coppola die kwam uiteindelijk met een envelop op het podium te staan. Keek als een boer met kiespijn en zei dat hij niet de speciale of de juryprijs zou krijgen, maar de speciale juryprijs. Waarvoor de jury niet volledig eens gestemd hoeft te zijn. En toen heeft hij vooral lopen stressen dat het niet een unaniem besluit was. Oftewel, Francis Ford Coppola vond het niks. Tegelijkertijd noemde Bernardo Bertolucci het een religieus meesterwerk. En Scorsese die noemde het, die stopte het in zijn top 10 films van de jaren 90. Dus dit
waarom?
Is echt, dit echt, is echt, echt een film die zo ongelooflijk heerlijk verdeelt. En dat is natuurlijk ook een van de redenen dat ik het wel fijn vind. Dat is, daar hou ik van bij films. Het is een film die uiteindelijk gaat over technologie en auto's als extensies van het lichaam. Wat natuurlijk bij technologie heel erg het geval is. Alleen het neemt het heel letterlijk. En het gaat dan vooral ook over auto's en technologie als natuurlijke extensies van het lichaam. En ik vind dat altijd nog wel een heel interessant idee. Want het is 50 jaar geleden opgeschreven. En als je nu ook weer denkt over wat AI er ook nog eens overheen kan gooien. En augmented reality. Er zit iets vooruitkijkends in. Het is heel raar. Dat wel. Maar ik vind in ieder geval de confrontatie die je ermee hebt. En het feit dat je er ook eventjes af en toe geen raad mee kan. Is wel iets om over na te denken. Plus je gaat hem niet vergeten.
Ik denk dat ik hem heel snel ga vergeten.
Je hoopt het.
Nee, dit is een garantie.
Ja, je hebt toen ook binnen half oog gekeken.
Ja. En daar ben ik heel blij mee.
Nou, ik ben bijna niet op mijn telefoon gezeten. En dat is op zich best een prestatie voor mij. Dat weet jij daarvan.
Kan het bevestigen. Mij zat ernaast. Prestatie.
Willen jullie er nog wat over kwijt?
Ja, ik had kijk het niet.
Ja, kijk hem niet. Of...
Nah, nee, dat vind ik ook. Nee, mag dat hem wel kijken. Dat vind ik echt overdreven. Het is wel een leuke ervaring. En
leuk? Het is een ervaring, toch?
Ja, het is een ervaring. Het is een ervaring. En ik ga het niet snel vergeten, denk ik. Ik heb nog nooit zoiets gekeken wat hier ook maar iets op lijkt. En ja, het is half een pornofilm. Dat is wel even goed om te weten. Want om de scène is een seksscène.
Ja. Ik vind dat er één fundamenteel bezwaar is tegen deze film. En dat heeft waarschijnlijk meer te maken met de studio. Maar dat is dat er op een gegeven moment in een scène zit er een vrouw gewoon volledig naakt ligt op een bed. En die zit dan een penis te beschrijven. Maar de hele film heeft geen enkel shot van een penis. Wat bij een film als deze gewoon rare dubbele moraal is.
Ja.
Oh, een penis is in één keer te veel gevraagd. Want een open beenwond kapot neuken, dat mag natuurlijk wel. Dat is wel een beetje de logica. Maar goed, dat is Crash. Doe ermee wat je wil.
Ja.
Maar goed, het is wel leuk in ieder geval dus dat dit een enorm ding was toen op Cannes. Want het volgende ding op kan, naast Lars von Trier's domme persconferentie waarin hij zichzelf een nazi noemde.
Oh, die. Ja.
Is Titaan geweest van 2021. Wat best wel wat DNA met de regisseur in ieder geval. Want dat is ook de regisseur van Videodrome en van The Fly en allemaal van die body horror dingen die geweldig zijn. Julia Ducournau maakte Titaan. En daar zit een link in met zowel body horror van David Cronenberg als met deze film Crash van Cronenberg. In dat het gaat over een meisje. Dit is mijn favoriete film van dit jaar, voor de duidelijkheid. Ik ga nu lekker hypen. Dit gaat over een meisje die in de eerste scène loopt haar pa te irriteren in de auto. Op een gegeven moment doet ze haar gordel los. De pa die probeert in te grijpen. Auto flipt. Zijkant van de berm. En zij moet een titaniumplaat in haar hoofd krijgen. Dus dan de operatie. En het eerste wat ze doet als de bioscoop, jezus. Als ze het ziekenhuis uitloopt, is dat zij een autoramenkusje geeft. En dat is hoe die film begint. Vervolgens ga je in één keer met een flash forward ga je waar het verhaal echt begint. En dat is in een stripclub met allerlei opgepimpte klassiekers. Waar zij in long take wordt geïntroduceerd van achter haar opa. Ik vind dat al een van de meest prachtige gefilmde dingen ooit. Want zij zit dan te strippen op een auto. In eerste instantie kijk je vanuit het perspectief van het publiek. Vervolgens gaat de camera over die motorkap heen waarop ze loopt te twerken. En je kijkt in de ogen en je ziet, hier is iets heel raars aan de hand. En je bent direct met haar.
Oh, dan al.
Ja.
Oh, dat is fijn.
Ja, hey, Gon, blijf even stil. Je hebt Titanic eens gekeken.
Het kusje op de auto was misschien ook al een kleine red flag.
Ja, oh ja, zeker. Ja. Nou, maar goed, die hebben jullie ook gekeken.
Het feit dat ze een stripper was, hielp ook niet mee, hè?
Waarmee?
Waarmee? Ja.
Met dat het een red flag was.
Oh.
Ja, het is natuurlijk nodig een jong voor meisje. Dat ze al een kannibalenfilm gemaakt. Je weet ook al ongeveer waar je aan toe bent. Want dit is echt een hele rare film. Het is niet alleen een film over autoliefde. Uiteindelijk ook zeker wel. Dat is maar misschien eigenlijk alleen maar de eerste act.
Eigenlijk is het gewoon Stijn die daar geportretteerd wordt.
Nee. Ja, ik wil hier niet te veel over zeggen qua plot. Want ik wil altijd dat deze film toch nog het liefst wordt bekeken. Echt met een vrij open blik. Voor zover dat kan bij een film als dit. Maar ze raakt op een gegeven moment zwanger van een auto. En ze is een seriemoordenaar, dus ze moet vluchten. En daardoor is dit ook bijvoorbeeld de meest genderfluïde film die ik denk ik ooit heb gezien. En het einde is een gebruik van de Matthäus Passion die ik ook nog nooit eerder heb meegemaakt. En die ik ook nooit zal vergeten.
Nee, dat weet ik niet meer.
Ja, dat is...
Ja, dat ga je niet zeggen.
Nee, maar nou ja, ik kan het. Maar het is natuurlijk het begin van een nieuw leven.
God. Ja.
Maar goed,
ja.
Wat vonden jullie hiervan?
Het is wel een tijd geleden, maar ik weet dat ik toen wel onder de indruk was. Want, nou ja, het was inderdaad heel raar. Ja. Maar je weet ook gewoon niet waar je naar zit te kijken op een gegeven moment. Omdat gewoon, ik had ook niks opgezocht zo van tevoren. Dus ging ik gewoon met een blank canvas in. En het werd gewoon echt heel raar. Maar wel vermakelijk. Ik weet nog één zo'n dingetje dat. Op een gegeven moment steekt zij iets in iemands oor. En dan krijgt fysieke pijn voelen van... Oh mijn god, hoe kan je zo iemand vermoorden? Maar hoe verzin je dat überhaupt?
Ja.
Dat je zo iemand
een haarspeld
ja, haarklip
had
en die deed ze dan iemand
oor. En die is van titanium ook. Ja. Een leuk detailje, zeg maar.
En na een uur is dat personage zo anders geworden... dat je gewoon denkt van... What the fuck is er gebeurd in dat uurtje tijd? Ja, nee, ik was op zich wel
van... Leuk dat je dat van die fysieke pijn zegt... om nog eventjes weer dat autoruit bij Crash aan te halen. Bij Titaan zit je echt met haar in die auto wanneer ze dat doet. En je voelt die pijn. Mm-hmm. Je zit er niet zomaar naar te kijken. Je bent echt in die auto dan. En dat is wel een duidelijk verschil.
Ja.
Maar goed, ja.
Maar en ik vond de Raw vond ik ook...
Ja.
Die was wel minder bizar. Film, die was wel veel minder bizar.
Ja.
Maar die vond ik ook vermakelijk.
Ja, Titaan.
Nou, ik vond hem ook leuker dan Crash.
Dat sowieso.
Ja, ik vind Titaan vind ik een grandioos meesterwerk. De tweede keer dat ik hem keek, toen zat ik op een gegeven moment jankend voor de buis. Wat heel lastig is uit te leggen bij een film als die. Maar het is een film over universele liefde die echt heel goed een specifiek onderdeel van de menselijke conditie weet aan te snijden. En op een hele rare manier weet te ontleden.
Ja, ik vond de relatie tussen Titaan en de brandweerman guy van interessant. Ja, ja. Daar werk ik het meeste nog van de film ook. Dat is mij het meest bijgebleven.
Ja, dat is vanaf wanneer ze een identiteitsswitch doet. Ja. Ja, dan komt ze bij de brandweer terecht.
Dan gaat ze zo strippen op zo'n brandweerauto. En dan al die brandweermannen die kijken er zo naar. En die weten eigenlijk niet zo goed wat ze ervan vinden. Ja, zeer ongemakkelijk. Dat voel ik nog steeds.
Ja.
Ja, die seksscène.
En over Titaan gesproken. Deze film hebben we als Verhip al eens weten te verkopen aan een neef van mij. Die we voor het gemak maar even Kleihuis gaan noemen. Maar die kwam in één keer naar me toe op een familiedag. Die zei dat hij willekeurige podcast had af te struinen. En er eentje vond van iemand waarvan die dacht, hey, dat zou wel eens familie kunnen zijn. En toen is hij maar Titaan gaan kijken.
Ik ben zo blij voor
hem. Ja, ik ben ook heel blij. Ja. Ja. Nou, leuk.
Fijn.
Nou, dan hebben we nu de rare extreme cinema gehad. Dan kunnen we het nu hebben over autofilms. Wat maken autofilms nou zo leuk? Ik weet wel wat ik er leuk aan vind. Het is gewoon lekker broezen. En de beste autofilms hebben gewicht. Als je dan in die auto zit, dan heb je echt wel het idee dat je daar ook gewoon lekker mee in wordt gesleept. Een paar voorbeelden die ik ervan heb is bijvoorbeeld een film als Le Mans uit 1972 met Steve McQueen, die zelf ook een racer was. En wat ze daar gewoon hebben gedaan is grote filmcamera's. tijdens een daadwerkelijke race van de 24 uur van Le Mans ook op de voorkant van die auto's neergezet. Dus je gaat echt op hoge snelheid door die film heen. Voor de rest is het plot totaal onbelangrijk. Maar dat is dus... Waarom ben je... Jorrit, wat is er? Ik kan me niet meer concentreren op mijn gedachten.
Nee, ik heb mijn tas heb ik achter in mijn auto liggen, maar er zit mijn laptop er zo in, maar die ligt in het zicht.
Wat? We zijn zo weer terug. Maar goed, daar zijn we weer. Jorrit is weer terug, die heeft even zijn dingen gedaan. Autofilms, lekker in de auto, lekker fysiek. Je hoeft ook niet te veel te praten. Veel van het drama wordt verteld aan de hand van auto's, wat leuk is. Je hebt achtervolgingen, sprongen. Je kunt helemaal een actiekant op gaan, zoals met de eerste film die we gaan bespreken. Die al met een geweldige, tamelijk briljant. Ik vond het toch een goede achtervolging, heel grappige achtervolging. De Transporter van Louis Leterrier en Corey Yuen. Wat, vertel eens.
Ja, topfilm.
Waar gaat het over?
Als een klein jongetje zat hij naar die film te kijken.
Nou ja, ik heb hem heel lang geleden een keer gezien. Ja. En hij is me altijd bijgebleven. Voor een of andere reden. Ik weet ook niet precies waarom. Misschien door de grote hoeveelheid sluikreclame die erin zit. Maar...
dat vond ik trouwens meevallen. Dat had je met
Orangina, Shell, Tiger, Beer, BMW.
Orangina vond ik niet eens echt de sluikreclame. Want als je in Frankrijk bent, dan heb je echt overal Orangina-automaten. Dus ik vond het juist heel erg authentieker aan.
Je vervoert iemand een paar uur in een rugzak in je kofferbak. En het eerste wat je voert is een petflesje Orangina. Kom op.
En een halve ook, hè?
Maar Fransen rijden alleen maar Peugeot's. Ja, dat is blijkbaar.
Alleen maar Peugeot's. Peugeot.
Ik heb hier echt heel... Dit is dus een film... Jij hebt hem niet gezien ooit.
Nee. Maar ook wat zo leuk is aan autofilms, waar je het net over had. Ja. Je kan het opletten hoe ze die auto gebruiken in achtervolgingen. Ja. Meestal klopt er geen hol van.
Nee.
En deze gast die zat vol te schakelen in een auto waar het normaal gesproken niet in kan. Allemaal geluiden die niet kloppen bij het moment van het rijden. Nee. Toeren die niet kloppen. En het is geweldig. Nee, dat vind ik ook heel leuk.
De guy die dit heeft geregisseerd, heeft geco-regisseerd, is dus Louis Leterrier. Het is geschreven door Luc Besson, die later Teken heeft gedaan. En eigenlijk is dit gewoon... Echt? Dit is gewoon Teken al, hè? Want waar gaat het over? Ja, mensen smokkel en dan lopen Chinezen uit. Kom op.
Hele creatieve man dus.
Luc Besson heeft één gouden wapen. Maar waar je niet bij stilstaat bij de Transporter is dat het gewoon een volledige Franse productie is. Waarvan de co-regisseur een Hongkongse actieregisseur is. En een zeer gerenommeerde. Die heeft in China een aantal projecten. Ja, maar goed, dus er zit Hongkong actie in. En af en toe Hongkong actie vergt ook dat je niet per se de meeste schnits, de meeste cuts doet binnen een actiescène. Ik vond dus ook sommige actie in deze film oprecht best wel goed. Het leukste was een oliescène op het end.
Oh, mijn god.
Dat was zo'n top idee. En dat is Hongkong. Dat heeft niks met Europa. Maar goed, je hebt dus aan de ene kant Fransozen, aan de andere kant Hongkong. En die hebben gedacht, hoe gaan we iets verkopen wat Frans is zoals dit aan een Amerikaans publiek? Weet je, we gaan ons even verplaatsen in hoe de Amerikaan denkt dat een Fransoos werkt. En dat is inderdaad een Peugeot. En die zeggen dan van die dingen als... Oh, I am fed up with this car chase. Dat zit er en ook...
Gooit zijn petje op de grond.
Jason Statham die een Amerikaans accent moet doen. Ik heb een clipje meegenomen. Dit is echt heel erg.
You're not coming?
No.
But he blew up your car.
I'll buy a new one.
He burned your house.
I'll rebuild it.
He tried to kill you.
And as far as he knows, he succeeded. Look, I'm going to give you some advice. I don't know what you're into. I don't care what you're into. But whoever wanted you dead thinks you're dead. You have a free pass to start over. Here's the advice. Start over.
Gewoon echt, je hebt nu een paar seconden gekeken. Nogmaals, je had de fucking Transporter moeten kijken, man.
Maar die Chinese vrouw ook.
Oh, je bent... Dit slaat er nergens op. Ze begint met... he brew up your car. Het is echt heel erg. En vervolgens zit Jason Statham in één zin, zegt hij... He gave you an opportunity to start over. So here was the advice, start over. Zo'n overcorrectie. Oh, het is prachtig. Niemand neemt zichzelf serieus. En wat het mooie is dat je zou kunnen denken... dit is een tamelijk racistische tentoonstelling, maar... Ik heb het idee dat de acteurs en de filmmakers hier allemaal gelijk over dachten. Gewoon, we gaan echt een stereotype verkopen van onszelf.
Ja. En misschien praat die vrouw ook echt zo Engels. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat die vrouw gewoon oprecht zo Engels praat.
Nee, ik heb volgens mij wel eens een interview met erop gezocht.
Dat bril?
Het is echt heel erg.
Het is
een filmbusiness.
Oh, wat dit vond ik het allergrappigste moment. Hier heb ik echt heel hard om moeten lachen.
En het einde, dan heb je dat zo'n achtervolging. En dan heb je die vader van die Chinese vrouw dus. En die heeft sowieso al een heel gek hoofd. Hij lijkt een beetje op Elon Musk, maar dan ook een Chinese versie. Ja. Maar op een gegeven moment komt er allemaal wind in zijn haren. En dan blijkt zijn hoofd lijkt gewoon een soort door AI gemaakt te zijn. Het is zo belachelijk. De laatste kwartier heb ik alleen maar stukken gegaan om zijn hoofd.
Ja, het lijkt een soort botox pop.
Ja, echt.
AI generated.
Ja, een soort Berlusconi. Rip Berlusconi trouwens.
Oh ja, inderdaad. Ja. Wauw.
Ja, belachelijk. Er zit ook gewoon van die moment. De bad guy uit deze film overigens. Een van de bad guys. Dat is ook de bad guy uit de eerste Fast and Furious film. Die heeft dus alleen maar daar een carrière gehad. Zo weet je. Hoe heet het? Er zitten van die zinnetjes in op een gegeven moment dat Jason Statham dan echt helemaal in een hoekje wordt gedrukt. En dan kijkt die bad guy hem aan en dan zegt hij in één keer, keep him alive. Ja, want anders hebben we geen film meer. Het is echt zo dom. Maar er wordt ook totaal niet moeilijk op gedaan. Hij zegt letterlijk ook gewoon tegen jou eens kijken dan, keep him alive, weet je wel. Anders hebben jullie niks om naar te kijken.
Ja, de tijd klopt ook voor geen meter. Nee. Op een gegeven moment dan zitten ze mensen smokkelen in zo'n vrachtwagen. En dan hebben ze dus de voorbereiding op de achtervolging. Ging. Alleen Jason, of die gast in ieder geval, die is nog ergens 100 kilometer verder weg. Die gaat met het vliegtuig. Ja, en binnen 2 seconden is hij op dezelfde snelweg waar die vrachtwagen.
Hij gaat eerst rennen. Hij rent door een veld. Ja. Eerst heeft hij een Renault 5.
Hij doet eerst zijn shirt op. Daarna gaat hij rennen door een veld.
En die eindeloze scène ook op de snelweg. Langs steeds weer dezelfde berg rijden met al die vrachtwagens. En het is gewoon de laatste, weet ik veel, wat is het, 20 minuten rijdt langs dezelfde berg.
En hij reist iets van waar je normaal 6 uur over zou doen, doet hij in 5 seconden.
Ja, Renault 5 is een hele snelle kleine auto.
Ja. Ik vind het wel een hele leuke film. Ik heb me hier wel echt mee vermaakt. En dat duurt ook gelukkig maar 1,5 uur. Dus het is niet alsof je genoeg langer blijft zitten dan we nodig is. En het is gewoon een typische Luc Besson film. Als je van Taken houdt, vind je dit ook een leuke film. Het is als autofilm minder een autofilm dan ik had gedacht. Maar toen dacht ik ook aan de nieuwe film Extraction 2, die nu net uit is. Extraction heet Extraction, niet The Extractor. Dit heette niet Transportation, dit heette The Transporter. Het gaat over de transporter, niet over het transport.
Mm-hmm.
En daar ging het ook over de transporter. En wanneer die geen auto meer heeft omdat die opgeblazen wordt, dan gaat die hele andere dingen doen. Dus ja, en dan wordt het gewoon een leuke, domme gevecht.
Ja, het eerste kwartier of eerste 20 minuten was best wel gefocust op die BMW.
Ja, zeker.
En wat vond je daarvan? Dat is jouw oude auto.
Dat is mijn oude auto. Het was ook exact hetzelfde model, alleen een andere kleur. Alleen soms zat er een V12 geluid onder, terwijl er maar een 3,5 liter in zit. Dus het klopte niet. Al. Maar geweldig verder.
Ja.
Het is gewoon een geweldig ding om naar te kijken. En die zie je ook zo lekker bewegen met die massa waar Daad het over had. En dat het rompt lekker en het scheurt lekker.
Maar schrok je ook toen hij kapot ging? Of niet?
Ik was wel bedroefd van binnen, maar ik heb me weten in te houden omdat ik naast jou op de bank zat.
Ja.
Ik ben benieuwd hoeveel van die auto's er doorheen zijn gegaan.
Daarna kwam er een S-klasse, wel S600 V12. Dus, toen...
Ja, maar die had direct een deuk in de voorkant.
Ja, maar daarna ook weer niet. Alsof ze meerdere auto's hadden.
Heel scherp. Godverdomme. Hey, wat hoor ik daar nou?
Kardashian Break.
Ja, er is nieuws. Zitten jullie een beetje in de Kardashian-wereld?
Nee. Wel in de Kardashian-wereld.
Ik ga jou echt helemaal doodslaan. Hoe dan ook.
Je hebt echt even je beste humeur houden. Voor een podcast ooit meegenomen, God. Dat wou ik graag nog
even zeggen. Jullie mond houden. Dit is het nieuws. Kourtney Kardashian, die is getrouwd met...
Ik hou het ook niet meer bij. Ik heb de
Travis... Parker?
Scott?
Barker?
Nee.
Travis
Scott? Ja, die
Kourtney.
Drummer.
Ik hou Kourtney en Chloe door elkaar. Nee, dit wist ik zelf.
Oké. Die zijn getrouwd.
Oh, wat mooi.
Ja. Heel mooi.
Ik vind dat echt fijn.
Jaartje geleden in Italië, Portofino getrouwd.
Portofino.
Heel mooi.
Ferrari stad. Portofino.
Ja, ze hadden geen Ferraris. Ze hadden wel veel Dolce & Gabbana. Hoe dan ook, we gaan door. Die hebben toen heel lang geprobeerd kinderen te krijgen. Dat lukte allemaal niet. En nu, dit is gisteren uitgekomen, is ze zwanger.
Oei.
Yay!
Dat was het.
Kardashian Brain.
Oh, en nog een hele kleine. Timothy Chalamet heeft Kylie Jenner een zuigzoen gegeven.
Oh my god.
Dat is het einde.
Good for him.
Good for her.
Oké.
Is dat een...
Hebben jullie nog autofilms waarvan jullie denken... Hey, dat vind ik nou een leuke.
Bullet.
Bullet, die heb je wel eens gezien?
Nee, ik heb niet gezien. Maar dat juist omdat ik hem niet heb gezien, maar wel weet hoe die gaat en dat Steve McQueen erin zit en welke auto het is, dat zegt alleen maar iets over de film.
Ja, de Bullet voor de dadelijk is een film uit eind jaren 60 en die werd toen echt, daar zit een...
The best jock car case.
Er zit een achtervolging in die echt om te dromen is en ook dus super fysiek, geen CGI, dat was de tijd niet voor, het ziet er prachtig uit en het is in San Francisco, dus het begint al met echt een camera en een auto die dit zo naar beneden, bam, dan bam, 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 zo op, neer gaat. En dat is fantastisch. Maar het mooie is dat 3 jaar later, toen maakte William Friedkin een politiefilm waarin hij ook een achtervolging wou. Toen dacht hij aan een hele oude stille film waarin er een achtervolging zit tussen een trein en een andere trein. Wat heel grappig is. Ja, klopt. En het is ook fantastisch om naar te kijken. Heel grappig en leuk.
Spoor?
Ja, volgens mij wel. Ja, Buster Keaton, een jongen, die heeft echt rare dingen gedaan. Die heeft echt, als je dat kijkt, dan geloof je ogen ook niet. Maar die dacht daaraan en toen dacht hij, wat kan ik dan doen? Dus toen heeft hij het team van Bullet opgebeld. Hetzelfde team als wat die achtervolging heeft gedaan. En heeft hij er eentje gemaakt die ik zelf ook nog beter vind. En dat is namelijk een achtervolging in New York. Tijdens de French Connection is de film. En dat is een auto die achter een U-train, achter een, een metrotrein is die zeg maar boven je rijdt. Boven de autoweg.
Wacht.
Ja, en wat ze daarvoor hebben gedaan is een paar halve roadblocks. Vervolgens heeft William Friedkin aan de cameramannen gevraagd wat ze ervan vonden. En die zeiden, doe je het zelf maar. Dus Friedkin is zelf met de camera in de auto gegaan. Terwijl er een stuntman met 100 en volgens mij bijna 200 per uur midden door een centrum van New York is gegaan. Je ziet volgens mij 3 car crashes, daarvan is maar 1 gepland. Dat is echt het niveau van, en het is nagelbijten. Als je er zitten een paar shots in van die camera die dan gewoon echt voor op de bumper is vastgeplakt. En holy fuck. En ondertussen zit er een guy in een trein een pistool te houden tegen een machinist. En vraagt hij ook of dat nog sneller kan. Het is echt nagelbijten op de top. Die en Bullet, dat zijn 2 van de beste achtervolgingen. Die je in ieder geval.
Wat was de auto dan die je achtervolgde?
Een politieauto.
Maar kijk, Bullet die heeft een al legendarische auto nog legendarische status gegeven.
Ja.
Dus dat is gewoon heel knap.
Ja, alles wat Steve McQueen rijdt gaat voor 3 keer meer dan daarvoor.
Ja, er was laatst eentje voor 3 miljoen geveild. Dat was ineens een echte. Gewoon overgespoten in dezelfde kleur.
Waar lees je dit soort nieuws?
In mijn netwerk. Van auto en liefhebbers.
En zijn er nog andere dingen?
Ik heb nog een serie. Formule 1, Drive to Survive.
Oh, is dat leuk?
Ja, het kijkt heerlijk weg. Het gaat nergens over. Er worden allemaal verhalen bedacht die helemaal niet die non-existent zijn. Dus het is de hele tijd rivaliteit tussen 2 verzinnende Formule 1 coureurs die non-existent is. Maar het is gewoon heel grappig. Het is echt heel Amerikaans. Echt heel Amerikaans.
Ik heb laatst een Netflix-docu gekeken die volgens mij is dat hetzelfde concept, maar dan de Tour de France. Ik heb het idee dat ik dus nu ook al Formule 1 Drive to Survive al heb gekeken, omdat ik die Tour de France serie heb gekeken.
Nou, waarschijnlijk wel dan. Want dat is ook van Netflix.
Ja, dat is zo'n typisch Netflix sausje.
Echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
Het wordt ook ieder seizoen erger en dramatischer. Ja. En dan dat soort muziek onder. Gewoon een vogel die over het circuit vliegt.
Er zit ook geen tijdlijn in van het hele seizoen.
Nee,
het gaat echt weer van de eerste race, ga je naar de 12e race en dan gaan we weer naar de 6e race. Het slaat echt
nergens. Oh, heel mooi.
Het is heel irritant.
Ze waren vorig seizoen ook met de laatste race begonnen.
Echt?
Ja, het is echt volgens mij wel in Abu Dhabi.
Het leukste was dat je op een gegeven moment die Nikita Mazepin, Rus.
Sorry, wat?
Die Nikita Mazepin of zo.
Ja.
Dat is zo'n Rus.
Die is eruit geknikkerd.
Ja, die bakte er geen reet van. Die was altijd laatste. En op een gegeven moment heb je dus een scène dat er helemaal wordt gedaan alsof hij iedereen aan het inhalen is. Maar hij is gewoon zichzelf aan het unlappen. Dus hij is al ingehaald door die mensen daarvoor, zeg maar. En unlapt zich. En er wordt helemaal gedaan alsof hij helemaal geweldig is. En dat hij helemaal terug is gekomen nadat hij telkens laatst is geworden. Dat was een beetje het ergste van gescript en nep iets doen.
Oké, nou dan is die tourserie toch wel wat minder erg. Ja, want die volgde gewoon vorig jaar's tour. Dat volgt het best nauw.
Nou, leuk.
En ook andere voertuigen, zat ik nog aan te denken. Die zijn ook leuk. Ik heb een hele leuke vrachtwagenfilm. En je gaat nooit raden van welke regisseur die is. Maar dat is van de regisseur van die French Connection weer. Die is goed met voertuigen. Die heeft een vrachtwagenfilm gemaakt. Een remake van een Franse film die ook echt hyperspannend is. Het gaat gewoon over... Het heet Sorcerer, deze film. Het gaat over een paar... 4 mannen die in Zuid-Amerika vastzitten. Ze moeten weg, ze hebben geen geld. Dus dan krijgen ze een opdracht die heel veel geld verdient. Namelijk om zwetend dynamiet, zoals ze dat noemen. Dynamiet wat oud is en wat al lekt te vervoeren. En dat mag niet schudden, want dan ontploft het. Dus die vrachtwagen die moet bijna volledig stil blijven. En dat dynamiet moet dus met een heel erg gelijkmatig tempo worden.
Dat is gevoerd. Speed, of niet? Of
dat... Nee, daar komen dit soort films allemaal wel vandaan. Dat is
toch niet?
Ja.
Speed 2 met Willem Dafoe.
Ja.
Dat is met een cruiseschip die dan op hol geslagen. Ja. Dat gaat helemaal niet.
Met Willem Dafoe?
Ja, dat is Willem Dafoe's ding dat hij de hele tijd bloedzuigers of zo over zijn arm heeft.
Wat?
Het is echt een hele rare film.
Dat gemaakt is door een Nederlander?
Echt?
Ja, Jan de Bont.
Ja, klopt inderdaad.
Maar goed, dit is Sorcerer. Dat is echt een spannende film. Op een gegeven moment zit er een scène in dat die vrachtwagen over een hangbrug heen moet in de regen. Als je ernaar kijkt, naar ook gewoon hoe dat gefilmd moet zijn.
Een hangbrug?
Ja, nou, echt zo'n... Echt, weet je wel, echt net als een
suspensionbrug? Of echt zo'n brug die...
Gewoon, hij hangt. Ja, echt een hangbrug. Oh. En het stormt. Wat? Dus hij schudt. En daar moet die vrachtwagen overheen. Zonder dat de dynamiet dus ook maar enige beweging maakt. Want dan ontploft de boel.
Dat smaakt wel heel moeilijk, ja.
En het is ook weer een CGI-loze film. Een film waarin nauwelijks special effects voor zijn gebruikt. Sterker nog, Friedkin die had dat bij The French Connection al eventjes daarna moeten zeggen. Het is een wonder dat er niemand is gestorven bij de productie hiervan. En bij Sorcerer had hij het al helemaal. Want als je die scène kijkt, die duurt 10 minuten. En er moeten 2 vrachtwagens overheen voor de duidelijkheid. Dus eerst krijg je de ene te zien. En dan krijg je later nog de andere te zien. Ik heb zelden zoiets spannends meegemaakt. Het is echt zo'n nagelbijter. Het is echt geweldig. Maar ja. Leuk. Leuker dan Crash.
Dat nou, zeker, ja. Nee, per default.
Bijna alles
zeg jij ook nog eens wat.
Crash is stom. Nee, Mad Max Fury Road is ook nog een goede auto ja, die race. Meegenomen.
Mark Rutte's favoriete film.
Wat?
Mark Rutte's favoriete Waarom? Film.
Wauw.
Ja, waarschijnlijk heeft het...
Dat is zijn visie voor het land?
Nou, dat weet ik niet.
We zijn een vroempartij. Kijk maar, Mad Max.
Prachtige woestijn. Nee,
bij RTL Late Night werd toen gevraagd van wat is je favoriete film? Toen zeiden ja, dat zullen mensen niet verwachten, maar Mad Max Fury Road.
Die man heeft waarschijnlijk maar 1 film in zijn hele leven bekeken. En dat is gewoon toevallig die.
Ja.
Huh? Wat raar.
Ja, heel raar. Maar waarschijnlijk waren die even bonden met het SBS-publiek
het
en zo.
Het is wel... Nee. Die film, daar kun je sniffy over doen, maar het is gewoon een... verdomd goed in elkaar gedraaide film dat. Nou, dat is echt heel goed.
Hij is
heel
gezien.
Hij is toen genomineerd voor Oscar voor beste echt... film ook.
Zeg je?
Hij is genomineerd voor Oscar voor beste film toen dit jaar. Het wordt genoemd als de beste actiefilm ooit gemaakt.
Dat zegt niks. Crash 2004 heeft een Oscar gewonnen.
Van Jason Statham.
De vrouw van Jason Statham.
Ja, die we net zagen. Een van die knapste vrouwen die dan meegaan op die vrachtwagen. Die zwanger is.
Camilla. Niet Zoe. De zwangere. Dus dan is het de ander.
Rosie Huntington-Whiteley heet ze volgens mij.
Oh, die van Transformers 2.
Ja.
Hij heeft sinds 2011 een vaste vriendin.
Ja, dat is zij.
Oké, nou.
Oh, joh,
ze hebben kinderen samen. Nou, the more you know, hè.
Hey, leuk.
Graag gedaan.
Leuk.
Wil ik toch maar even zeggen. En die auto heeft ook vrachtwagens en auto's.
Dat zijn leuke films. Hebben jullie die oudere Mad Max wel eens gekeken? Die zijn nog wat meer reguliere
auto's. Ja, die stonden... Niet op Netflix volgens mij toen ik dat wou doen. Maar dat wou ik wel een
keer. En toen heb je me opgegeven.
Ja, weet je.
Mad Max 2 is ook echt geweldig.
Macht van platform, hè.
Echt, Mad Max 2 is ook echt geweldig. En heel dom. En Mad Max 3, die heeft Tina Turner. Dat is ook nog een... Ja.
Rip.
Nee, dat is echt... Ja,
ook
dat
dan.
Ja.
Ach, wat spijtig.
Tina.
Ja.
Superleuk, man.
Nou, ik denk dat het wel een beetje was.
Ja, tenzij je nog wat te vertellen hebt.
Nee.
Denk eens heel goed na.
Nee.
Iets over Jason Statham.
Vind je hem knap? Vind je dat knap?
Oh, ja, vind dat je is Jason een goede Statham vraag. Knap? Ja. Daarna ga ik zeggen wat ik moet zeggen. Is hij knap? Nee. Zou ik hem doen? Ja.
Jij zou ook.
Maar dan met het Amerikaanse accentje of met het normale accentje?
Liever met het normale accentje.
Staat over.
Is hij lang of is hij kort?
Nee, niet per se, maar ik ben ook heel kort. Dus dan maakt het allemaal niets van mij uit.
Dat wist ik zelf ook niet, maar hij lijkt kort.
Hij is best wel kort.
Ja. Ik heb het gewoon niet opgezocht. Dat is best wonderbaarlijk.
Ja.
Nou, dat was leuk om te horen, jongens. Goed, dit was het weer voor deze keer. Belangrijke info, 27 juni, live show. Superleuk.
Volgende week dinsdag.
Volgende week dinsdag, ja.
Be there.
Jij bent er.
Ik ga mijn best doen, jazeker.
En Jorrit is er uiteraard ook. Dus dat is heel leuk. Dan kunnen jullie ze in het echt zoen. Kunnen jullie allemaal vragen stellen. Aan
zoen,
hun.
Hè?
Ouwe.
Oh, dat mag ook.
Ja, goed, dat is niet... genoeg gepraat vandaag nog om weer allemaal van die leuke versprekingen te horen.
Ik maak altijd versprekingen.
Dat is echt wel leuk.
Hoe dan ook, dat was hem.
Is dat hem?
Ja.
Tickets via Veren Groningen.
Ja.
Kom allemaal.
Het is heel goedkoop.
Neem je vriendjes mee. Neem je vriendinnetjes mee. Koop een biertje. Geniet van het sfeertje. En gaan hele leuke films kijken en dat bespreken.
Ook. 27ste, toch?
Ja.
Ik ben erbij.
Heel goed. Kijk. Hey, heel mooi.
Zie, daar kan je Jorrit zoenen. Dat is leuk.
Wat stond er in het script? Drink rosé, toch?
Oh ja, en drink rosé. Altijd.
Ja. Gaan wij nog wat doen?
Nee.
Nee.
Ah.
Dat dacht ik ook.
Jammer.
Wat heeft jammer dan ook met hem?
Niets.
Die staat hier buiten.
Helemaal nooit.